De vorige keer hebben we in ons onderwerp over het overblijfsel het een beetje gehad over de zaak in het Oude Testament, vooral ook in de tijd van de Heer Jezus. En we zijn toen afgesloten, we hebben afgesloten met de gelijkenissen van de zaaier. En daar wil ik op in blijven gaan, eventueel ook met de zaken die nu komen. Waar het om gaat is dat er altijd een overblijfsel is in elke bedeling. En welke bedeling je ook hebt, welke huishouding je ook zit, het gaat altijd om geloof, het gaat altijd om vertrouwen in God, in zijn woord. En het gaat erom dat je jezelf prijsgeeft. En dat betekent dat naarmate de tijd vordert, de Bijbel dikker moet worden, omdat men verder van God afgaat als mens en de schepping als zodanig ook. Vandaar dan ook dat de Bijbel zo groot is geworden. Je ziet in het begin, de eerste 1500 jaar, is eigenlijk maar een hoofdstuk of 8 van Genesis. Want men kende ongelooflijk veel van de zaken van God, men wilde het alleen niet. Maar er was niet zo geweldig veel voor nodig om dingen duidelijk te maken van hoe God tegenover zaken stond en zonde enzovoort. Maar na verloop van tijd wordt dus de Bijbel dikker, moet God meer zaken geven, meer aan het woord geven aan de mensen, omdat men verder weg raakt. Vervreemd, zegt Paulus in Efeze, van het leven Gods. Vervreemd wil zeggen, niet alleen dat ze vreemd zijn, maar dat ze vreemder worden. Vervreemden wil zeggen dat je een weg gaat waardoor de zaken van God eigenlijk alleen nog maar verder van je afkomen staan. En dat is in onze tijd, is natuurlijk in elke periode wel zo, maar is in onze tijd ook al niet anders. Ik zou dan ook van start willen gaan met Matthäus 7. Vers 13 en 14 en dan een paar versen daar verderop nog. Matthäus 7, vanaf vers 13. Gaat binnen door de enge poort. Want wijd, breed staat er eigenlijk, is de poort. En ruim is de weg die naar het verderf wegleidt, staat er letterlijk. Niet alleen maar leidt, maar wegleidt. Dus wegleidt van de waarheid naar het verderf. En velen zijn het die daardoor binnengaan. Namelijk het verderf in. Hoe eng is de poort, dat staat er eigenlk. Wat eng of hoe smal is de poort en nauw de weg die tot in het leven wegleidt. En weinigen zijn het die deze vinden. Dat woord nauw is wel belangrijk om even te weten. Dat is een woord wat eigenlijk staat voor vol verdrukkingen. Zo staat er letterlijk. Dus vol verdrukkingen is de weg die wegleidt van het verderf uiteraard tot in het leven. En weinigen zijn het die haar vinden. Laat staan, doorgaan. Dus je ziet hier eigenlijk al dat het overblijfsel de weinigen zijn die het inderdaad vinden, die die weg naar het leven vinden. Want wanneer je hem vindt, dan moet er iets aan vooraf gaan. Zoeken, ja. Wie zoekt, zal vinden, zegt de Heer ook in Matthäus. En, in Hebreeën staat dat ook op een gegeven moment. Want wie tot God wil komen, moet geloven dat Hij is, dat Hij bestaat. En een beloner is voor degene die Hem serieus zoeken, staat er dan. Dus hier ook, dat gaat eraan vooraf. Er moet iets in die mensen zitten waardoor ze zoeken naar die weg. Dat betekent met één dus ook dat men in wezen in principe blind is. Mensen die zijn blind en die denken dat ze de realiteit in hun eigen bestaan hebben, dat ze weten waar ze aan toe zijn, omdat ze hun leven beoordelen en hun leven kunnen pakken en hun leven kunnen sturen. En dat betekent dat je dus, dat ze het probleem van het God zijn van de mensen, zonder dat de mens denkt dat hij dat dus inderdaad kan, terwijl hij absoluut een verkeerde weg gaat. Waar veel mensen naartoe gaan, net schapen zijn het dan, loopt iedereen maar achteraan, want als het er zoveel zijn, nou dan zal het inderdaad wel meevallen en dan is dat niet zo'n probleem. Als er weinigen zijn, ja, dan kon het wel eens niet kloppen. Want hoe zouden heel veel mensen met elkaar dan niet eigenlijk de waarheid weten? En waarom zou jij, als je dan tegen de gang van zaken ingaat, waarom zou jij dan wel gelijk hebben? Dus je kunt dan niet meer afgaan op de meerderheid. Je kunt niet afgaan op wat de mensheid in het algemeen doet, maar je moet afgaan op iets heel anders. Namelijk op degene die zegt dat hij de waarheid is en de waarheid spreekt. Want eng is die poort. Wat eng is dat eigenlijk? Hoe eng of wat eng is die poort? En nauw, dus vol verdrukkingen, de weg die tot in het leven wegleidt. Die kwestie van vol verdrukkingen wil ik even met jullie naar Handelingen 14... waar dat door een van de apostelen gezegd wordt. Handelingen 14. Vers 20 tot met 22. Vers 19, daar kan ik ook even bijlezen, want dat is wel een heel aparte kwestie. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en ze stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad in de mening dat hij dood was. Ik denk ook dat hij dat was. Ik denk dat hij is opgewekt door de Heer. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. En de andere dag, de dag erop, ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij die stad het evangelie verkondigd hadden en veel de discipelen hadden gemaakt, keerden ze terug naar Lystra en Iconium en Antiochië. En ze versterkten de zielen van de discipelen, terwijl ze vermaanden. En vermaanden. En ze vermaanden hem, waarschuwden hem dat zij zouden blijven bij het geloof en dat wij, let op, ook de discipelen dus, dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Ingaan in het Koninkrijk Gods. Maar daar zitten we toch al. Hoe moet ik dat nou verstaan eigenlijk? Hoe moet ik nou verstaan dat ingaan in het Koninkrijk Gods, als ik even doorlees naar Johannes 3. Want ik wil er toch eventjes jullie verder naartoe. Johannes 3. Vers 3 tot en met 8, zeg maar. Johannes, of Jezus, sorry, antwoordde en zei tot Nicodemus. Voorwaar, ik zeg u, als niet iemand van bovenuit verwekt wordt, dat is wat er staat letterlijk, van bovenuit verwekt wordt, dat wordt wederom, komt in het volgende hoofdstuk ook voor, als van bovenuit, dus, verwekt wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Je moet van bovenuit verwekt worden, en laat ik meteen maar even dan vers 31 erbij nemen, het staat precies hetzelfde woord, en dan wordt het hier wel zo vertaald. Hij die van bovenaf komt, is boven allen. Dus daar heb je het duidelijk van bovenuit. Die uit de aarde komt, dat is beneden dus uiteraard. Hier precies hetzelfde. Van bovenuit verwekt, dat wil zeggen, God moet met zijn zaad komen. Anders dan, dat is van bovenuit. Satan is het ooit ook zaad. Tussen het andere door enzovoort. Dus van bovenuit wil zeggen dat het God de Vader moet zijn, die op een gegeven moment zaad, vormen van leven in de mens brengt die zichzelf aan hem overgeeft en die zijn schuld en zijn zonde en die van zijn voorgeslacht beleidt. Nicodemus begreep dat niet en hij zei, hoe kan een mens dan geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor een tweede keer in de buik van zijn moeder binnengaan en geboren worden? En Jezus antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg je, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is beneden, dus is vlees de mens. En wat uit de geest geboren is, is geest. En Romeinen 7 zegt, die twee staan tegenover elkaar. Verbaas je niet dat ik gezegd heb, jullie moeten van bovenuit verwekt worden. Dat is erg belangrijk, dat van bovenuit verwekt worden. Nu is het de vraag eigenlijk, van nou, dat, als je de Heer hebt aangenomen, dan ben je toch weer geboren. Ik denk dat, dat je de vraag kunt stellen waar je zit. Je stond als mens onder de macht van Satan. Je bent door het geloof, het vertrouwen in het kruis van de Heer Jezus, de belijdenis van de zonde, het aannemen van de Heer, overgezet in het koninkrijk. Daar gaat meestal aan vooraf dat je eerst de boodschap hoort, dat een tijdje duurt, dat je het eerst ook in je moet laten doordringen voordat je zicht krijgt op, oh, dat kon wel eens heel anders in elkaar zitten dan ik altijd gedacht had. Nou, dat is die kwestie van het koninkrijk zien, zicht krijgen op de dingen van God of van de koninkrijk. En dan ga je het koninkrijk in. Dat wil zeggen, de positie van ons is hemels. We zijn geplaatst in het hemelse. In de hemelse gewesten wordt een nieuwe vertaling gezegd. Maar dat is alleen nog maar een positie. Want nu gaat het zaad van de zaaier komen. En dat zaad van God, dat is namelijk van bovenuit. Dat wil, dat moet eerst komen in onze geest. Dan moet het komen in onze ziel. Dan moet het zich nog eens een keer overzetten in ons lichaam. Dat betekent dat er een positie is die wij krijgen, opdat we in die hemelse positie leren dat wij in een leuke proces van wedergeboorte op al die drie terreinen moeten zien te krijgen. Kind, jongeling, volwassen, of kind, jongeling, volwassen, zo gaat het dan, ook in die praktijk. En dat is hier in wezen ook zo. Want vers 8 zegt heel duidelijk, de wind blaast, waait, zouden we zeggen, waarheen hij wil. En je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar die vandaan komt en waar die heen gaat. Zo is iedereen die definitief uit de geest geboren is. Definitief zeg ik erbij, want het is een andere tijd namelijk. Dat is een voltooide vorm, bij die andere niet. Het is een wezenlijk voltooide vorm, waarbij dus deze geestelijke lichaam onder beslag van de Heer Jezus Christus gekomen is, de mens zichzelf volledig heeft leren wegcijferen, met alle gevolgen van dien. Dus het betekent dat daar waar de geest vervuld raakt van Gods geest, de mens dus zaken leert in zijn innerlijk, dan gaat het door in je denken, in je belevingswereld, de ziel, en dan nog uitzicht dat verder in het lichaam naar buiten toe enzovoort. De drie gelijkenissen van de zaaier, Matthäus, Marcus en Lucas, geven dat ook aan. Om gehoorzaam te zijn aan God, betekent dat eerst de geest de macht moet hebben. Matthäus Evangelie heeft het over de koningschap, over de koning. Jezus Christus moet de koning in onze geest worden. He, daar is natuurlijk, daar is het woord, dus het zaad ingeplant. Maar nu betekent het ook dat we ons onderwerpen aan het woord. Maar het moet wel door, want zoals het in de beginfase gaat, pak je dat natuurlijk toch altijd op in je eigen visies, in je eigen vorm. En degenen die bij de eerste gelijkenis dat wel accepteren, die hebben dan toch nog verschillend 30, 60 of 100 vormige consequenties eruit. Ook dat is nog niet altijd gelijk. Je kunt ook zeggen dat heeft een verschillende positie, maar toch. Dan gaat het daarna verder. En is de bedoeling dat die groep die dus werkelijk gelooft, die vanuit geloof leeft, dan het volgende boodschap van God, namelijk dat je nu helemaal afsterft, dat je ziel verliest, dat alle belangen die je hebt in deze wereld, dat je die opgeeft, opdat alleen nog maar Gods belang naar voren komt, dat is een ontwikkeling die nu gaat komen. Daar zit de grootste strijd. De grootste strijd van je ziel verliezen, opdat je, dat wil zeggen niet je leven, maar alles wat belangrijk was voor mijn eigen ego, heb ik opgegeven. Een van de mooie dingen die bijvoorbeeld ook heel duidelijk wordt, ik heb me heel vaak gevraagd, ik weet niet of dat als gezegd werd, van als Jezus die kon toch alles zien, waarom zit hij nou eigenlijk uitgerekend Judas aan de portemonnee? om de Satan te laten zien dat het hem geen bal interesseert of iemand ook al geld van hem afneemt. Dat hij daar niet van afhankelijk is. En dus toch afhankelijk is van de vader. En niet van de centen die binnenkomen. En niet van dat iemand misschien met dat geld het een en ander doet. Heeft hij ook nooit wat over gezegd. Als hij het steelt, dan moet hij het maar doen. Maar hij heeft er nooit wat over gezegd. En heeft toch altijd kunnen leven. Hij heeft alles in afhankelijkheid van God kunnen doen. Overgave. Geloof, vertrouwen in de vader. Ik kan niks doen als ik het de vader niet zie doen. En dat betekent dat hij, dus Christus, ons een voorbeeld heeft nagemaakt op dat die weg van ons daarin ook verder gaat. Nou, je kunt je voorstellen dat het begrip weinigen hier wel ook van toepassing is. Want dat iemand werkelijk zichzelf over heeft en zijn belangen helemaal loslaat. En dingen die hij doet in deze wereld, doet als voor de Heeren en niet voor mensen. Nou, dat is nogal niet niks. Dat betekent dat het consequenties inhoudt die heel ver gaan. Wel, dat is dan ook het probleem bij de meesten in elke periode, dus ook in de onze. Want dat staat centraal dat wij onze ziel, onze eigen belang, onze eigen persoonlijkheid moeten leren overgeven aan God, zodat die gelijk gemaakt kan worden aan het leven van God. Nou, dat is nogal wat. Want dat betekent dat je in allerlei situaties, in huwelijkssituaties, in situaties met zaken en wat dan ook, altijd verwachtingen hebt en altijd bepaalde gedachten hebt en dus onbedoeld claims legt op elkaar. Verwachtingen hebt. En die verwachtingen, die kunnen wel eens ingaan tegen wat ik wil of wat ander wil. Kunnen wel eens ingaan tegen wat God eigenlijk wil als nummer 1. En om daarvan te leren, Heer, wat bedoelt u, heb je maar 1 ding nodig en dat is veel gebed. En veel gebed. God kan alleen maar horen naar mensen die geen zondaars zijn. Dat wil zeggen, die uitzoeken, wat zit er wellicht op de een of andere manier tussen de Heer en mij nog in. Niet om je doel te gaan bekijken in hoe slecht ik of mijn voorouders zijn geweest. Maar om elke barrière die er is, vraag maar aan de Heer om die op te lossen, zodat er niets tussen hem en mij in staat. Dat zijn zaken die kost tijd, die kost ook enorm veel vertrouwen. Daar waar je dus die verdrukkingen, dat zijn verdrukkingen, om dat koninkrijk in te gaan, ja, positioneren is niet zo moeilijk. Je kunt wel zeggen dat als je die eerste boodschap aanneemt, dat je het vreemd vindt of raar, goed, weet ik veel wat. Maar nou, op een tijd zit je daar dan in. Maar dan gaat er dus het kruis over onze verwachtingen, onze geest en onze ziel, ons lichaam. En moet het de Heer worden die alles gaat overnemen. En als er straks in de grote verdrukking zo'n ramp is, waardoor die hele wereld compleet onder zeil gezet wordt. En alles uit ausgeradiert wordt, zou je haast kunnen zeggen, maar eens een keer op Duits. Alleen opdat Jezus Christus koning is. En het zo'n heftige strijd wordt. Denk je dat dan in onze persoonlijke wereld, verhoudingswijs natuurlijk kleiner, niet ook een strijd wordt met verdrukkingen, dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk God in moeten gaan? Dat betekent niet dat je er positioneel niet bent. Dat betekent dat God koning over en in al die onderdelen van ons bestaan moet gaan worden. En daar zit ik dus vaak tussen. Daar heb ik niet altijd zoveel belang bij. Ja, voor zover ik God kan beredeneren en ik hem kan sturen. Zo bedoel ik het niet natuurlijk. Zo zeg ik het ook niet. Zo voel ik het vaak ook niet. Maar de verdrukkingen zijn dan nodig om ons wakker te schudden en ons te leren van verdraaid, waar staan we ergens? En door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods in te gaan, dat kost nogal wat. Een heel aardig, zei het, toch duidelijk gedeelte vinden we dan ook in Filippenzen. Het is wel duidelijk dat er natuurlijk daar onder andere wat uit kunnen halen, ja. Ik moet aan de gang blijven, maar ik vind een van de belangrijkste dingen, Filippenzen 3 vanaf, ja, vers 7 maar even. Het is een zeer aangrijpend stuk, Filippenzen 3 vanaf vers 7. Waar Paulus dit principe dus ook inderdaad volgt. Tot en met 21, dat is een heel stuk, maar er staat ook nogal niet niks in. Ja, in Filippenzen 3, vanaf vers 7. tot uit. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Let op wat hier staat. Wat voor mij winst was, dus ook de goede dingen, niet alleen de slechte dingen, maar ook de goede dingen, dat heb ik schade geacht ter wille van Christus. Schade voor mijn groeiende ontwikkeling. Jazeker, ik acht zelfs alle dingen schade te zijn. Dat alle dingen schadelijk zijn. Waarom? Om de uitnemendheid, het daarboven uitgaande betekent dat. Uitnemend wil zeggen dat het boven iets anders uitgaat, dat het nog hoger is, nog belangrijker is. Om de daarboven uitgaande kennis van Christus Jezus mijn Heer. En kennis wil al zeggen dat het van het verstand naar het hart moet. Want ik kan ongelooflijk veel weten en toch niet weten, toch de Heer niet kennen. Wat noemt gij mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg? Nou goed, het kan best beginnen met kennen, dus ik heb niet erg als je goed weet van de dingen van de Bijbel, maar het gaat op een gegeven moment een stap verder, meerdere stappen verder namelijk, dat er een verandering in mijn persoonlijkheid gaat komen naar Christus toe. En dat gaat daar bovenuit. Dus die kennis van Jezus Christus, mijn Heer, is niet alleen maar van dat ik van de Bijbel precies weet hoe de volgorde zijn en wat de lijnen zijn enzovoort. Daar kun je mee beginnen, maar er huist een groot gevaar in. Want kennis, dat zegt Paulus in 1 Korinthe 12, maakt opgeblazen. Dat is zo van, ik weet het wel. Ik weet nog wel hoe het zit, want ik weet die tekst kan ik zo en die tekst kan ik zo. En dat klopt eigenlijk allemaal. En als ik vergelijk met die mensen waar ik vandaan kom, die weet helemaal niks. Het is allemaal heel erg verschrikkelijk. Waar ben ik dan mee bezig? Mezelf te verheffen? Ben ik dan bezig om kennis gewoon als een verstandelijke vorm tot me te nemen, zodat ik leef vanuit het verstand? Dan zit je met hetzelfde probleem als waar de Heer zat met fariseeën en schriftgeleerden. Gij bestudeert de schrift omdat gij meent daarin eeuwig leven te hebben. Maar tot mij wil je niet komen. Met andere woorden, zo gauw het jezelf wat kost, zijn ze ver weg. Want de positie, daar moet je niet aankomen. Dus de posities die je hebt, in wat voor vorm dan ook, niet in religieus, maar in allerlei vormen, die posities willen mensen vaak vasthouden, omdat je dan in ieder geval nog over je leven macht hebt. En de angst dat je dat moet uit handen zou moeten geven, de angst dat je dat niet meer weet, maar dat je rust moet krijgen in allerlei onzekerheid. Ja, dat zal een mens niet zo gauw zoeken. En dat is dan ook de verdrukking die er in ons leven als gelovige ook te wachten staat. Nou goed, dan even door. Ter wille van de daarbovenuitgaande kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wiens wil, ter wille van wie, ik al die dingen schade gerekend heb, en ik acht het drek te zijn, zo het eventjes een stront noemen voor een prachtige omschrijving, want dat is het eigenlijk. Het is modder met allerlei rotzooi door elkaar. Dat we zeggen, daar heb ik dus helemaal geen enkel voordeel mee. Dat is alleen nog maar, in vergelijking tot wat Christus heeft, is dat niks. Waarom reken ik daarmee? Waarom beschouw ik dat zo? Opdat ik Christus mag winnen. En in hem bevonden wordt door God. In hem blijkt te zijn. In hem wil zeggen, verbonden met hem, met Christus. Het betekent dus dat ik ook in de wereld kan zijn. En dat betekent dat ik in de wereld kan lopen, maar ik kan dus ook verbonden zijn met de wereld in de zin van afhankelijk van de wereld. Dat ik mezelf daarvan afhankelijk opstel. Dat ik gevangen zit aan een aantal zaken van dit bestaan. In hem bevonden wordt. Niet hebbend mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Dat ik dus wetstechnisch gewoon zeg, ja, maar dit is toch zus en dat is zo, ik heb toch in de naam van de Heer dit en dat gedaan. Maar de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Je moet die krijgen, die rechtvaardigheid. Nou, de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat, het gaat door, hè? Doel, opdat is een doel. Opdat ik hem mag kennen. Dat zei hij al, ik heb alle schade geacht, vers 8... omdat de kennis van de Heer Jezus Christus, zodat ik hem mag kennen, daar ver bovenuit gaat. En waarom acht ik, beschouw ik dat als drek en als onzin? Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding betekent dat er in mijn leven dus inderdaad zaken gaan opstaan. Zo gauw ik zaken verlies, om zijnentwil zal ik zaken ontvangen, om zijnentwil. Maar bidden nu zal gegeven worden in de zin van ik bid even neer, geef niet, nou dan wordt het niet wat. Dat is natuurlijk onzin, want het betekent dat je wel op de principes van de Heer zelf moet terugvallen en zeggen van het kost je alles opdat je alles ontvangt. Dat is iets wat wij hebben te leren. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding, dus niet alleen de kennis van zijn opstanding, maar de kracht van zijn opstanding. En, dat is de andere kant, de gemeenschap van of aan zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordend. Daar zie je dus het proces beneden, het proces van de dood in de grond. Ik heb dat met een boom eens vergeleken. Als een boom dus in de grond groeit, groeit hij dus ook omhoog. Naarmate dus er dood is, afstervingsproces, naarmate ik bereid ben om dingen uit te leveren aan de Heer Jezus Christus, wat het dan ook zijn mag, mijn zorgen, mijn gerichtheid, in wat voor zin dan ook, altijd daarmee gewoon simpel naar de Heer toe, dat gewoon erkennen en vragen om vergeving en vragen of de Heer daarin zijn geest en de kracht van zijn geest wil brengen. Dan betekent dat dus dat dat mijn dood betekent. Dat wil zeggen de dood van hem, namelijk niet afhankelijk meer van het bestaan hier. Maar dat is gemeenschap aan zijn lijden. Je kiest niet meer voor je eigen voordeel, je kiest voor het leven van God. Of ik, met de bedoeling dat ik enigszins mag komen tot de, en dan staat hier een ander woord, uitopstanding uit de doden. Ik heb een opstanding uit de doden gehad, doordat Jezus Christus het leven heeft gegeven mij. De uitopstanding uit de doden, dat is het principe, dat is het overblijfsel. Dat is, de uitopstanding wil zeggen dat je tussen alle relatief doden, gelovigen die toch weer terugvallen of blijven leven in hun eigen aspect, in hun eigen belangen, in hun eigen leven, dat ik daar niet aan meedoe, maar die weg van die smalle weg, namelijk die weg met verdrukkingen, aanvaard, opdat ik daaruit mag uitopstaan. Niet dat ik dat al gekregen heb, zegt Paulus, of al volmaakt ben, maar daar jaag ik naar. Dat is mijn doel. He, met de bedoeling of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik? Want daartoe ben ik door Jezus Christus juist gegrepen. Ik ben gegrepen opdat ik dat leven van hem, dat volledige leven van hem mag grijpen. Daar jaag ik dan dus naar. Dat is mijn doel. En dat betekent dus ook dat je een gerichtheid hebt om dat te kunnen vinden, om dat te kunnen vangen. Broeders, zegt hij nog een keer, voordat mensen zeggen, nou, je hebt wel hoog in de bol. Ik acht niet, ik beschouw niet zo dat ik dat al gegrepen heb. Maar één ding. Vergetend dat wat achter me is, dingen die ik gedaan heb, die beleden zijn enzovoort, zijn weg. Voor God zijn ze weg, omdat hij ze in het kruis heeft weggedaan, vernietigd. Dat betekent dus dat ik leren mag ook te vergeven en ook de dingen achter me te laten. Niet weer eens bedenken, maar doet God ook niet. Dus ik vergeet wat achter me is. En hoe kan ik dat? Door mij uit te strekken naar dat wat voor is, voor mij ligt. Jaag ik, comma, ik moet het eventjes duidelijk stellen, anders dan sta je een beetje raar. Jaag ik, overeenkomstig het doel, dat is naar het wit, doel wit. Wit is een oud-Hollands woord voor doel. Dus overeenkomstig het doel, want daar gaat het namelijk om, jaag ik, want daar gaat het namelijk om, overeenkomstig het doel, naar de prijs van de roeping Gods, die boven is, in Christus Jezus. Dus waar jaag ik naar? Ik jaag naar de prijs, die de roeping Gods, God heeft mij immers geroepen, tot die prijs. Die prijs is koningschap, macht hebben met hem, heersen met hem, enzovoort. Daar jaag ik naar. Dat is nogal niet niks. En zovelen, dus allen die dan volmaakt zijn, die weggaan, laat ons dit bedenken. En wanneer jullie iets anders bedenken, juist dit zal God jullie openbaren. Als je denkt dat er iets hogers is, jammer dan. Dit zal God je openbaren, dat is het doel. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons naar die regel dan ook wandelen en laat ons datzelfde bedenken. En nu krijg je het cruciale punt. Paulus, wat hij hier vertelt is zo wezenlijk. Dit heeft alles te maken met het overblijfsel of niet. Word navolgers van mij. Word mede navolgers van mij, broeders. En let op degenen die zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen rond, gaat hier om gelovigen, het gaat om mensen in de gemeente, daar buiten hebben we het niet eens over. Want velen wandelen rond, en nu moet je eigenlijk een liggende streep zetten, of een komma van mijn part, tussen haakjes mag ook, van wie ik u dikwijls al gesproken heb, maar nu ook wenende spreek, dat is een tussenzin. Dus, want velen wandelen rond, over die mensen heb ik al vaak gesproken, maar nu wenend, want als je weent, dan betekent dat dat ze voor jou nu dood zijn. Gelovigen die vasthouden, volharden in hun eigen patroon, in hun eigen denken, dus eigenlijk ongelovigen, maar die met die weg van de Heer echt niet verder willen, dan zul je toch weer verder moeten. En dus moet je ze wenend met verdriet en met pijn achterlaten, want ze zijn gestorven voor die rest, voor de verdere dingen van God, als vijanden van het kruis van Christus. Velen wandelen rond, als de hoofdzin, als vijanden van het kruis van Christus. Wat is het kruis van Christus? Dit. Dat ben ik helemaal zelf. In mijn geest, in mijn innerlijk, in mijn belevingswereld, in mijn ziel, in mijn lichaam. Dat kan ik zelf ook niet, dat is waar. Het enige wat de Heer altijd weer vraagt van ons is dit. Mag ik je leven? Mag ik verder komen in jouw bestaan? Mag ik ook dat onderdeel? Mag ik ook dat onderdeel hebben? En doen we dat niet, dan heeft hij zoveel respect, dan gaat hij ook niet verder. En dus betekent het ook dat natuurlijk de geest bedroeven is. Maar aan de andere kant betekent het ook dat ik mezelf dan voor een deel overeind hou. Dus het rare is aan de ene kant dat je eigenlijk, als je jezelf moet gaan beoordelen bij jezelf, denk je, waar sta ik nou ergens nog? Want wat je dan wilt als gelovige is weten waar je ongeveer staat, doe je het wel goed. En als je het niet goed doet, dan moet God me zeggen wat ik dan anders moet doen. Dat wil ik dan graag doen. En voordat ik het weet, ben ik met de wet bezig. Ben ik bezig om mezelf weer, terwijl ik uit die kringen van kerken vaak vandaan kom, om me weer te stellen onder een nieuw soort principe. Namelijk dat het nu wel gaat om zus en dat wel gaat om zo. En dat wil ik dan kortachtig toch vasthouden om nog iets beter te hebben. En dan vervolgens snijdt de Heer het gewoon weg. Zodat je eigenlijk nog maar één ding hebt. En dat is alleen maar Heer. U kunt mij alleen maar die rust geven. U kunt mij alleen maar geven wat u ook zelf belooft. He, dat ik mij geen zorgen hoef te maken over zus. Dat ik mij geen zorgen hoef te maken over zo. Dat ik weliswaar soms niet weet hoe dingen moeten. Dan zou mijn vlees zou zorg kunnen hebben. Dan ga ik in gebed. Dan ga ik zeggen, Heer, neemt u het over. En het apart is, daar waar de gelovige dat gelooft, dat echt gelooft. Niet omdat hij dat nu maar geleerd heeft, dat dan maar doet. Maar ja, vervolgens weer verder gaat in je eigen patroon. Maar die daarop vertrouwt dat de Heer dat ook inderdaad doet. Die geeft het uit handen. En dan ontvang je iets van de hemel. Dat kun je een ander vertellen. Die zal dan met open mond staan kijken. Goh, bestaat zoiets? Maar goed. Hoe dan ook. Zoeken dingen die vinden plaats. Maar ze zijn een onderdeel. Mensen maken soms geweldige zaken mee. Ik heb in mijn leven, laat ik maar eens een voorbeeld noemen, mijn leven op een gegeven moment jarenlang gerookt. En ik baalde altijd van die mensen, die altijd zeggen, die man die roken enzovoort. Joh, dan ben je vrij enzovoort. Dus laten we even normaal doen en zo. Nou, goed, hoe dan ook. Het roken voor mij was noodzakelijk. Noodzakelijk om overeind te blijven. Ik hou vol, zei ik altijd. Dus dat was mijn pijn aan de ene kant, want ja, elke keer als mensen dan kwamen en ook moeder en zus zei van ja, mijn moeder, dat kan toch eigenlijk niet, je moet dan een voorbeeld geven. En dan wordt ja, dat weet ik maar goed. Er is dus een situatie in mijn leven gekomen waardoor je dus ja, op een gegeven moment in een bepaalde omstandigheid terecht kwam in een situatie waarbij je gewoon heel veel dingen beleden konden worden. Dat is toen gebeurd, toen meteen dat er maar bij, en het was van de een op het andere moment weg. Simpel. Achteraf kan ik het zeggen hoor. Op dat moment dacht ik van, oeh. Maar achteraf kun je zeggen, is dat nou zo geweldig? Het is iets wat de Heer geeft. Dat is een klein stukje koninkrijk, waardoor je weet van, de Heer neemt ook inderdaad dingen weg. Daar waar ik leer om mezelf helemaal plat neer te leggen, Heer, ik kan er helemaal niks van. Maar dat ook echt. Echt met verdriet en ook echt in oprechtheid zeggen. En soms is het gek, hè? Maar dan denk je bij jezelf wel eens van, nou ja, ik vraag dan wel om vergeving. Maar ik kan wel eens gewoon hard wezen of kil. Ik kan wel eens gewoon koud wezen. Ja, dan interesseert het me gewoon soms niet eens meer. Dan is het net alsof er een soort verharding over mijn hart komt. Of een soort verkilling over me heen komt. Zo van, dat wil ik dan wel eens maar niet. Maar dat gebeurt dan gewoon zo van, hoe kan dat dan? Hè? Dat wil je dan eigenlijk ook niet. Aan de andere kant wil je ook niet de hele dag janken. Dat lijkt me ook weer niet zo prettig. Dus ja, wat moet je dan? Nou, daar waar de Heer door kan dringen, kan niet alleen wanneer een mens dat erkent. Gewoon simpelweg erkent. Daar waar je het erkent, gaat de Heer zijn weg, gaat de Heer zijn kracht ook doen. Maar er zijn velen die zijn absoluut met onzin kunnen zeggen, nou, we zijn er al. We zijn al klaar, wedergeboren en we zorgen ervoor dat we de Bijbel goed kennen. En jongen, dat die mensen dat allemaal niet doen enzovoort. Dat is heel dom, want ze moesten eens weten. De wetenschap dat er een opname is, is niet de garantie dat we dus meegaan. De wetenschap dat er een opname komt, je kunt natuurlijk zeggen, goh, dat weten heel veel mensen niet. Dus omdat we het weten, gaan we ook mee. Dat is altijd de vraag van, hoe trouw ben ik? Wil ik trouw zijn aan de Heer? Wil ik bereid zijn om dat hemelse ook verder in mijn leven te laten doordringen? Dan betekent het dat je dus door verdrukking heen gaat. Dat betekent dat je niet bij de meerderheid zit. Dat betekent dus ook dat die meerderheid, wat altijd zo prettig is als je met heel veel mensen dingen samen doet, samen dingen beleeft, dat is allemaal zo heel prettig. Maar dat is niet de weg van de Heer. De weg van de Heer is heel vaak, soms alleen, een enkele keer met een paar meer, soms alleen, maar die weggaan, niet snappen waarom die gaat. En je had eigenlijk het zelf heel anders willen doen, je had het heel anders willen uitvoeren en het ging maar niet. Velen gaan daarvan weg. Die willen dan toch liever dat kruis maar niet over zich heen hebben. En dus worden het vijanden van het kruis. Vers 19. Hun einde, maar dat kan ook zijn hun doel, is het verderf. Dat wil zeggen, ze zijn niet uit op verlossing. Ze zijn niet uit op het leven, ze zijn uit op het verderf. Namelijk jezelf overeind houden. Wie zichzelf zal vinden, die zal het verliezen, het verderven zelf doen. Wie God is de buik, het gaat om het eten, het gaat om de financiële dingen, het gaat om het geld, het gaat om dit, het gaat om dat. En daar maken we ons druk om. Buik is een omschrijving voor het oude bestaan. Wat je dus zelf in je eigen bestaan verteert. Niet alleen het eten, maar het heeft alles te maken met consumptie in allerlei vormen. En wie heerlijkheid, waar het feitelijk om gaat, in hun schande ligt. In dat waar ze zich voor zouden moeten schamen, zegt Paulus. Namelijk mensen die de aardse dingen bedenken. Dus dat die de aardse dingen bedenken, dat is gebaseerd op beneden, niet op van bovenuit. Maar, zegt Paulus, nu zegt hij het tegenovergestelde, dit is de bedoeling, onze burgerlijke staat, onze politia staat letterlijk, dat is niet zozeer wandel, maar is onze burgerlijke positie, is in de hemelen. Met andere woorden, de aardse dingen bedenken hoort niet bij ons. Aardse dingen bedenken, we zeggen van hoe ik zelf vooruit kom hier in dit bestaan, die afhankelijk zijn van dat wat de wereld allemaal brengt. In denken, in allerlei vormen. Terwijl we weten mogen dat alles wat deze aarde voortbrengt van God komt. En dus ook is het kwestie van dat wat uit God voortkomt duidelijk te onderscheiden is van wat uit de mens voortkomt. De aardse dingen bedenken wil zeggen dat het niet van boven komt. Onze burgerlijke staat is in de hemel. Waaruit staat er niet? Er moet staan op grond waarvan. Dat is de basis. Dat is de basis op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten in ons bestaan. Nu al, niet straks bij de opname ook. Maar nu al. De redder verwachten. Omdat ons burgerschap in de hemelen is en ik aardse dingen heb waar ik zeg, Heer, kan ik daar eens van onafhankelijk worden? Kunt u mij daarvan verlossen? Kunt u mij daarvan redden? Het is zus, het is zo, het is zo. Ik breng dat bij de Heer. En ik verwacht dat hij komt. Niet om te doen wat ik wil, maar ik laat in mijn gebed altijd de ruimte voor hemzelf. Heer, niet mijn wil geschieden, maar uw wil, zegt de Heer zelfs nog. Heer, als het mag, Vader, mag dan die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Dus betekent dat dat wij de zaligmaker, de redder, Jezus Christus, verwachten in ons bestaan? Namelijk de Heer Jezus Christus, die het lichaam van onze vernedering, dat is wat hier staat, 21, de lichaam van onze vernedering veranderen zal, een ander schema zal geven. Veranderen is eigenlijk een ander schema geven. Opdat het gelijkvormig wordt aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Die het lichaam van onze vernedering maakt tot het lichaam van zijn heerlijkheid. Dit lichaam van onze vernedering wil zeggen dat wij in afhankelijkheid van onze eigen geest en ziel en lichaam nog beïnvloeding hebben gehad van de tegenstander van God, in wat voor zin dan ook. Daar waar wij op al die terreinen leren, Heer, ook daarin mag ik weten dat u degene bent die mij vernieuwt, en dat wil ik, dat is het enige wat ik wil, dan betekent dat dat het dus je wat kost. Dat wat ik bereidwillig overgeef, dat is prima. Maar zo niet, dan kan het zijn dat de Heer zelf op een gegeven moment wel eens even moet ingrijpen. Ik zoek er even in Korinthe 12, ik hoop dat dat daar staat of zo. In Korinthe 11, ja, vers. Vers 30 tot met 32. Op een verkeerde manier omgaan met de situaties in het leven van de gemeente betekent, dus over een verkeerde manier eten en drinken van het brood, van het woord van God, betekent dat je dus het lichaam van Christus, de gemeente, niet onderscheidt, niet doorhebt waar het feitelijk om gaat. Daarom, zegt vers 30 van 1 Korinthe 11, zijn er onder u vele zwakken en zieken en ontslapen er aanzienlijk veel. Want indien wij onszelf beoordeelden, zouden wij door God namelijk niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, dus het doen we het zelf niet, maar anderen doen dat, de Heer doet dat dan bij ons, dan worden wij door de Heer getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Dat wil zeggen, dus tot aan de grote witte troon moeten wachten. Dus het jezelf oordelen betekent dat je bereid bent om, niet omdat je het zo leuk vindt, maar omdat God het van je vraagt, omdat hij vraagt, geloof mij nog maar, die verandering die ik in jouw leven wil aanbrengen, dat is het enige noodzakelijke. Geloof ik dat, vertrouw ik daarop, zonder te weten waar ik uitkom, want het wist ook niemand, al die gelovigen, ook Abraham en zo, die ging ook maar gewoon en die wist ook niet waar die terecht kwam, dat weten we niet, maar dat ze vertrouwen dat de Heer wat, hij gaat onze weg wel voor, dus dat zal wel goed zijn. En dus betekent het dat wij ons in bepaalde momenten inderdaad beoordelen en oordelen en denken, ja, dit kan zo niet en dat moet je ook doen. En als je het niet weet, dan ga je de Vader vragen en die gaat de Heilige Geest geven en die gaat jou overtuigen. Die gaat jou duidelijk maken, die gaat een overtuigend bewijs geven van daar zit nog wat fout. Daar zit nog wat fout van oordeel, van zonde en van oordeel. Dat oordeel is in principe op het kruis van Golgotha gedaan. Dus daar waar ik mezelf veroordeel, betekent het dat ik het dus bij het kruis van Jezus Christus leg en zeg, Heer, dank u wel, u hebt dat geoordeeld daar. En alles wat geoordeeld is op het kruis, krijg je zelf nooit over de kop. En dat betekent meteen dat daar waar hij het dus geoordeeld heeft, is het de Heilige Geest die mij overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van gerechtigheid wil zeggen hoe God het graag wil hebben. En dus kostte ons dat inderdaad wat, maar het is ook die Heilige Geest die ons dan vervolgens leidt tot de volledige waarheid. Dat is de werking van Gods Geest, dat is de werking van Christus in het leven van de gelovigen. En dat kost dus alles. En het kost in ieder geval heel veel, laat ik zo zeggen. In principe alles, voor 100%, heel veel, 60%. Behoorlijk wat, 30%. Maar zo werkt het wel. En dus betekent het dat het ingaan in het koninkrijk alleen de positie is, opdat we vervolgens die vernieuwing en die verandering in plaats hebben. En wat doen gelovigen? Als gelovigen iets zien bij een ander, Jongen, had je dat nog verwacht? Dat heet nou, dat heet nou gisteren. Dat doet precies wat de wereld doet. Die immers alleen maar naar de buitenkant kijkt. Hoe erg het ook is, wat gaan wij doen? We gaan naar broeder of zuster toe. En we gaan ermee in gebed. En we gaan ermee vragen. We gaan ermee naast staan. Wetende dat je ook zelf zomaar in één keer een verzoeking kunt krijgen. En dan? Dan ben je ook hartstikke blij als er iemand is die je niet veroordeelt. Maar die net zoals God met zijn arm om je heen komt te leggen. En zegt, je bent mijn kind. En ik wil graag met jou verder. Maar het kost je wel wat. Is het goed? En wie werkelijk nog al wat rotzooi heeft meegemaakt, die doet dat. Horen, tollenaars, zondaars, liepen zo naar Jezus toe. Die wisten wel dat hun bestaan niet zo florissant was. Die wisten wel dat zij een redder nodig hadden. En de Heer kwam toch ook niet om geredde mensen zalig te maken, maar zondaars, verlorenen, daar kwam hij voor. Dus ook in de gemeente gaat het erom dat de gelovige weet dat hij in bepaalde opzichten gewoon zichzelf niet overeind kan houden, of niet hoeft overigens, maar het ook niet kan. En dus bereid mag zijn, bereid behoort te zijn eigenlijk, om te zeggen, hier komt u hier maar in. Maar ja, dat is niet de meest aantrekkelijke boodschap. Schout mij prettige en aangename dingen, dat zag ik de vorige keer. Want dat willen mensen horen, willen mensen horen dat de Heer een verlosser is en dat de Heer ons straks heerlijk thuis brengt enzovoort. En dat is een complete leugen is. Als hij dat wel wil, maar er zijn wel degelijk dingen die hij graag anders wil hebben, dan zijn dat niet de prettigste dingen om te horen. Dat wil ik eigenlijk liever niet. Dus ik kom er al tegen in opstand. En dan zie je dus al hoe een verdrukking is als het woord van God op een gegeven moment mij aanklaagt. Maar dat kun je op verschillende manieren doen. De Heer die komt nooit met dit en dat. Hij komt niet met heftigheid. Indien men u heftig aanvalt, gaat dat niet van mij uit, zegt de Heer in Jesaja. Dus de Heer die komt in zachtmoedigheid, die komt in liefde, die komt in warmte. Dus elke veroordeling, wie ook is, komt van de mens of van de tegenstander, niet van de Heer. Maar elke vorm van genade, begrip, hoewel niet acceptatie, maar wel genade en begrip, en nastaan, dat komt van de Heer af. Hij die ons, dit lichaam van onze vernedering, van een ander schema zal maken, dat wij dus niet meer afhankelijk zijn van de dingen van God, horizontaal dat schema, maar verticaal. Dat is dat schema wat moet doorklikken. Aan het lichaam van zijn heerlijkheid, overeenkomstig de inwerking waarmee hij zelfs alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En dan zie je dus dat hier hetzelfde speelt als wat Paulus in de volgende brief zegt, Colossensen. Ja, het gaat ook eigenlijk weer om hoofdstuk 3. Waar die een conclusie van het voorafgaande eigenlijk noemt. Het eerste gedeelte. Dus, wanneer, dat is dat woord indien. Dus, wanneer jullie met Christus opgewekt zijn. Oké. Dat wil zeggen, je bent dus nu in deze hemelse positie. Met hem opgewekt. Nou, dan zoek je. Zij die de weg vinden. Dan zoek je de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Die zoek je, je vraagt erom, je wilt een antwoord op hebben, die krijg je dan vervolgens, wordt dat een denken. Dus bedenk dan, en dan bedenken jullie de dingen die op boven gebaseerd zijn. Dat is het uitgangspunt. Boven is, we zeggen, op boven gebaseerd. Dat is uit de naamval af te leiden van het Grieks en ook uit het woord. Als ik sta op de grond, het woord op staat er namelijk, gebaseerd op, de basis is op de grond, dan is de grond mijn basis. En als ik dus gebaseerd ben op, dat kan dus uiteraard ook op de hemelse dingen, dan ben ik dus eigenlijk, sta ik dus precies andersom, als de meeste mensen, die staan rechtop, dan sta ik dus andersom, want dan ben ik gebaseerd op de dingen van boven, van hem die van boven is. Gebaseerd dus op de grond, dat is op de aarde. Dan ga je dus aardse dingen bedenken. Als je gebaseerd bent op de hemelse, op de dingen boven, dan is de basis het woord, dus de basis de zaken van God. Ook al snap ik soms heel veel dingen nog helemaal niet wat, Dat maakt niet uit. Het gaat er niet om dat de een meer snapt dan de ander. Het gaat om gehoorzaamheid. Het gaat om doen wat de Heer zegt. En niet alleen maar weten wat de Heer zegt. Bedenk dus de dingen die boven zijn, niet die op de aarde gebaseerd zijn. Zo vertaal ik die beide dingen, vers 2. Dus die op boven gebaseerd zijn en niet op beneden. Want, waarom dan? Want jullie zijn gestorven. En als je gestorven bent, heb je eigenlijk geen deel meer aan deze wereld. Dan rekenen mensen niet meer met je enzovoort, want je bent er niet meer. En dus dat betekent ook dat wij er rekening mee moeten houden dat mensen zich ook niet met ons om ons hoeven te bekommeren. Daar waar ik zoek, erkenning zoek in deze wereld, kies ik verkeerd. Want ik ben gestorven. En uw leven, het hemelse leven, is met Christus verborgen in God. Ja, maar je moet wel laten zien dat je Christen bent, oh ja? Moet je kijken wat hier staat. Dat leven van de Heer is met Christus verborgen in God. Ook voor mezelf is dat verborgen. Ik zou wel zo graag eens willen weten van de eventjes van de Heer iets krijgen van, joh, je zit op de goede weg, enzovoort, een rapport schrijven even, zodat ik weten kan, oeh, ik kan misschien iets aan veranderen, zus of zo. Dat weet ik niet. Je moet maar afwachten. Dat is een soort onzekerheid die bij veel gelovigen heerst en die dan wat in onverschilligheid kan komen van, nou, je komt er toch niet achter, enzovoort. Terwijl het onze linkerhand niet moet weten wat de rechter doet. De rechterhand heeft te maken met de verhoging van God. De linkerhand heeft te maken met het werk in deze wereld. Dus betekent het dat ik me helemaal niet moet gaan druk maken om waar sta ik ergens enzovoort. Want dat wil ik als God doen. En dat hoeft helemaal niet. Als ik trouw ben aan de Heer, dan ontvang je van de Heilige Geest een stuk rust. En die rust die ken je. En wat er meer geleerd moet worden, nou, hier zegt het mij. Wanneer Christus verschenen is, ons leven, dan zult ook gij met hem verschijnen, geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan pas wordt het openbaar, de zonen Gods worden dan openbaar. Wanneer Christus zal verschijnen, eventueel in ons leven, hier al, ons leven, dan zullen wij ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Dood dan, kijk, dat is de verantwoordelijkheid die wij hebben. En daar staat een woord, dat wil ik toch eventjes noemen. Het werkwoord, dat is necroo, necropolis, en dat betekent laten versterven. Het is al gestorven, Jezus Christus heeft het oordeel sinds onze wedergeboorte, begin van de wedergeboorte opgezet, heeft het kruis op ons gezet. Dus betekent het dat nu een aantal aspecten bij ons de aandacht minder gaan krijgen. Laat dat doorgaan. Ga dus niet weer bepaalde aspecten die eigenlijk niet zoveel aandacht hadden in één keer weer aandacht geven. Want ja, dan ga je het vlees weer laten spreken. Dus het vlees laat dan versterven alles wat in dat principe van het vlees zit. De leden die op de aarde gebaseerd zijn. Daar heb je dus de leden in ons lichaam, zullen we zeggen, in onze persoonlijkheid. Wat is dat? Hoerij. Als je een vrouw of een man aanziet om te begeren, heb je al overspel gepleegd. Dus dat gaat nogal ver in het hart. Onreinheid, hartstocht, emotionele hartstocht, kwade begeerte en gierigheid. Het woord wat ervoor staat voor gierigheid is meerhebberij. Dat is een heel mooi woord. Steeds meer willen hebben, steeds meer. Onzeker zijn, je moet toch meer en meer. Het is niets anders dan afgodenverering. Hebzucht wordt ook wel vertaald, die gierigheid. Dat is afgoderij. Om welke dingen de toorn van God komt over de zonen der ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen, diegenen, onder de gemeente, ja, daarbuiten luidt het niet eens over. Maar diegenen die dus, daar gaat God oordelen. Hij gaat dat op de een van die oordelen, tijdens ons leven al. Waarom? Opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden. Maar leg nu ook dit alles weg. Afleggen, wegleggen wil zeggen, het zijn toch ledemaat die gestorven zijn, dus die kun je gewoon aan de kant leggen. Toorn, gramschappen zei ik toorn. Heftigheid, heftige uitbarsting, toornigheid, kwaadaardigheid, laster, vuile praat uit uw mond. Spreek niet meer de leugen tegen elkaar, dat wil zeggen de aardse dingen. Omdat gij uitgedaan hebt als een kleed de oude mens. Dus die oude, dat oude kleed heb je weggelegd. Met zijn praktijken, werken zijn praktijken. En aangedaan hebt een nieuw kleed, de nieuwe mens. Die omhoog vernieuwd wordt tot diepere kennis van God, dus de omgang met hem. Daar gaat het om, het moet omhoog vernieuwd worden. Het andere, dat moet afgelegd worden, weggelegd worden, aan de kant gedaan worden. En het andere wordt omhoog vernieuwd door de geest van God, tot werkelijke omgang met hem, naar het beeld van hem die het geschapen heeft, die nieuwe mensen, die nieuwe schepping, het nieuwe in ons. En daarin is niet meer Griek en Jood, besnijdenis of voorhuid, niet meer links-rechts, niet meer zus of zo, barbaar of skiet, dienstknecht of vrije, maar Christus is allen, is alles en in allen. Het gaat alleen nog om de Heer. Het gaat niet om die ziet er zus uit of die ziet er zo uit, of die heeft dit of die heeft dat. Binnen de hele gemeenschap is de nieuwe mens iedereen die... Je gaat heel anders aankijken tegen mensen. Je gaat niet meer aankijken zo van, oh, mijn dochter was een paar weken geleden in Israël. En toen zei ze op een gegeven moment van, Heer, loop je nou in Jeruzalem rond, maar ik zou graag een gelovige willen ontmoeten met wie ik nu verder, iemand van u, met wie ik nu verder wat contact kan hebben vandaag. En een half uurtje later komt een ongelooflijk dikke vrouw op me aflopen. Ik dacht, zei ze, oh nee, daar moet ik helemaal niks van hebben. Maar die vrouw begon te spreken over de Heer. En die begon te spreken over het leven van de Heer. En ze bleek in één keer zo totaal gelijk te lopen met allerlei zaken. Ze zegt, alles viel van me af. En ik moest me schamen om het feit dat ik uiterlijke vormen weer had. Dat ik weer die neiging had om te kijken naar gisteren, dat kun je toch wel anders. Dat is alweer de mens. Dat is alweer kijken naar een buitenkant. Zo van, zus en zo. Ik vond het wel mooi dat ze dat toen vertelde. Ze zegt, het is gewoon, ja, de Heer maakt je eventjes in alle liefde duidelijk dat hij anders werkt en anders kijkt dan wij mensen vaak. Dus dat zijn allemaal van die zaken waarvan de Heer zegt, ik leer je dat, opdat je vernieuwd mag worden, opdat dat proces van de geest die onder de macht van mij komt, in de ziel, in het lichaam, de bereidheid van jou om dat uit te leveren, dat kost strijd, dat kost moeite, het betekent dat er heel veel in denken in mijn belevingswereld gaat veranderen. Dat gaat niet van de een op de andere dag, daarvoor krijgen we ook de tijd, als wij, maar het is wel zijn wens. Vandaar dan ook dat het woord, het zaad wat komt in een andere tijd, anders wordt gebracht. Omdat dat woord verder moet doordringen in je leven. En ja, dat zal lang niet iedereen willen aanvaarden, dat is zo. En waarom niet? Omdat ze vijanden van het kruis zijn. Omdat ze de brede weg willen wandelen. De weg willen wandelen waarin iedereen op loopt, waardoor je dus gewoon eigenlijk afhankelijk wordt van de grote groep, van de massa. Want bij de massa kan het toch niet verkeerd gaan. Ik weet niet of jullie ooit wel eens een keer die oude prent hebben gezien van de brede en de smalle weg. Machtig is dat dan. Die is al van ver voor de oorlog. En dan was er iemand die op die smalle weg liep. Die liep daar gewoon. Die kwam langs een huis van barmhartigheid en die kwam nog meer van dat soort fantastische dingen tegen. Maar die anderen, die waren heel slecht. Die liepen zo naar het, heel, heel ver weg naar de hel toe. En die kwamen op een gegeven moment in een, in allerlei holen terecht van spel. En een zondagstrein kwam je dus tegen. Ja, dat kun je natuurlijk niet maken, zoiets. En allemaal nog van die praktische slechte dingen die in die tijd allemaal heel erg, ja, heel erg leefden. Als je dat eens deed, nou, dan zat je dus helemaal op de brede weg, terwijl dat smalle pad en allemaal lastig enzovoort. Ja, dat was dan eigenlijk dat je barmhartigheid doet en dat je zus en dat je zo. Het werd allemaal even voorgekookt hoe dat precies zou zijn. De Heer die zegt alleen dat het een weg is waarbij we gedwongen worden om zelf te gaan. Om niet in afhankelijkheid van anderen te gaan, maar om zelf die weg te gaan in afhankelijkheid van hem. Want de Heilige Geest zal ons leren. Die zal ons daarin ook leiden. Ik kan je voorstellen dat de meeste gemeenten dat helemaal niet zo leuk vinden. Want als de Heilige Geest dat doet, dan worden de gelovigen te mondig. En dan kan het zijn dat de Heilige Geest hier gewoon door die mensen spreekt. En ja, als je dan een gemeenschap hebt opgebouwd, is het natuurlijk niet zo leuk als je dan moet ontdekken dat de anderen op een gegeven moment ook mogelijkheden hebben en eigenlijk niet in de leiding zitten of zo. Ze krijgen allemaal narigheden en toestanden in. Dus nooit van iets of iemand ook anders afhankelijk zijn en worden dan alleen van de Heer zelf. En dan is het inderdaad, de weg is smal, maar het leidt een leven. En er zijn er die hem gaan. Overblijfsel, oké, maar met de Heer kan alles. Ik zal weer afsluiten met het gebed. We danken u, Vader, dat we van u de gelegenheid krijgen om de dingen van uw woord te onderzoeken. En leren mogen dat uw woord wijst naar het leven. Dat wij ook gewaarschuwd worden dat we het woord niet alleen maar als een studieobject moeten behandelen, opdat wij daarin, in de studie en in de kennis, de technische kennis, menen een stap voor te hebben, maar dat we daarin gewezen worden op de omgang met u. Het gaat erom dat we doen de dingen die u zegt, dat we ze laten voltrekken, dat we die stappen nemen in geloof en in vertrouwen. Zo zijn er geweest in het verleden, bij het hele volk ook maar weinigen, dat is waar, maar we hoeven ons daar niet door te laten verschrikken, maar we mogen onszelf aan u toevertrouwen. En we mogen u zeggen, Heer, wilt u in ons leven dat werk wat u begonnen bent ook maar voltooien. Wij vertrouwen erop. En we weten dat we aan de ene kant niet zelf werk moeten gaan doen, maar ook dat we aan de andere kant u het werk kunnen laten doen wanneer we bereid zijn om de dingen op te geven die nog zo belangrijk zijn en waar wij soms zelf nog macht hebben, waar wij nog heersen, onderdelen in ons leven die soms veel dieper en verder gaan dan we ook maar zelf beseffen. We hebben daarvoor uw geest nodig. We hebben daarvoor het inzicht nodig dat u hebt. En ook een gezonde dosis wantrouwen naar onze eigen vlees toe. Opdat we niet vertrouwen op ons vlees, op onze intellectuele kennis, in onze persoonlijke ervaringen. Maar dat we weten mogen dat dat het vlees is dat leidt tot verderf. En dat we daarom ook altijd afhankelijk zijn en meer mogen worden van de inzichten die u door uw Heilige Geest geeft, zodat u ons leert om te leven, gericht op de Vader, door Jezus Christus onze Heer. We danken u dat we die momenten krijgen om daar elkaar over na te denken, om daarin ook te leren mogen om uw weg te gaan. Vader, u komt toe, alle lof en eer, alle glorie. En we danken u dat het hemelpad misschien smal mag zijn, waarbij je dus niet met massa's naast elkaar loopt, maar je individueel moet lopen, misschien moet klimmen, misschien soms moet afremmen, dat het soms langs steiltes kan gaan, dat het diepe duisternis teweeg kan brengen in bepaalde omstandigheden. Maar toch gaat die weg door tot het hemelse huis boven. En we danken u dat die belofte er staat en dat u ons alleen maant om ook serieus met de dingen in ons eigen leven aan de gang te gaan. Opdat we leren mogen dat we niet alleen maar gemakzuchtig worden of eigenlijk een beetje doods voor alles. Dat we het allemaal wel weten, maar we eigenlijk niet meer zo'n zin hebben. Maar dat u met de kracht van uw Heilige Geest ons opwekt. Opwekt om de dingen te doen die u bedoelt. Om datgene in ons leven ook verder ruimte te geven wat u zo graag veranderen wilt en vernieuwen naar uw beeld. En Heer, u belooft het dat u voor degene die trouw is en in geloof zichzelf aan u prijst, overgeeft, dat u die ook zult belonen. Want die zullen overwinnaar zijn. Overwinnaars tot in de dood. Overwinnaar is het geloof, het volstrekte vertrouwen in alle onderdelen van ons leven. En dan worden de zaken heel anders. Dan komen ze heel anders te liggen en leren we ook op een heel andere manier het leven met u ook te leven. Heer, die wensen, die verwachting, die hebben we. Kom ons ongeloof te hulp. Laat het mogen zijn, Heer, dat we mogen groeien in diepe afhankelijkheid van u. Opdat uw leven, uw barmhartigheid en uw hemelse dingen in ons bestaan meer en meer mogen stralen. Dank, Vader in de hemel, dat u dat allemaal op grond van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus tot stand hebt gebracht en tot stand brengt. Dat wij verlost zijn, verlost worden en dat er nog verlossing staat te wachten. Maar dat we in al die drie onderdelen weten dat Hij die boven is, ons met liefde en met barmhartigheid ziet en ons op die manier ook wel sterken en steunen om onze weg te gaan. In die verwachting, in die hoop zijn wij gered, Heer. We danken u voor uw grote macht, voor uw liefde, voor uw grootheid, voor uw genade en geduld vooral. Voor het feit dat u ons kent, veel en veel beter dan wij onszelf. Dat wij weten mogen, dat wil je echt horen, kennelijk, bij het overblijfsel. Dat het betekent dat we niet kijken naar anderen, maar dat we ons zicht houden op u. Niet gebaseerd op de aardse dingen, niet gebaseerd op de meningen van mensen, maar altijd vragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Amen. Smalle pad.
472.
Ja, dacht ik al.